Namens de kerkraad nog een paar mededelingen. Herhalingen van vanmorgen. Volgende week zondagmorgen zal het heilig avondmaal in ons midden worden gevierd. Wanneer u gebruik wilt maken van censuur amorum, kunt u tot en met morgenavond de scriba bellen. Aanstaande donderdagavond is er om 8 uur bezinningsuur op het heilig avondmaal. Dat is voor iedereen toegankelijk, ook voor degene die nog geen belijdenis van het geloof hebben afgelegd. Aanstaande woensdagavond komen de mannen- en vrouwenvereniging bij elkaar. Aanstaande vrijdagavond 4 maart is er in verband met de komst medio 2016 van zo'n 250 vluchtelingen naar Nissewaard een avond van bezinning waarop Stichting Gave informatie geeft en vragen beantwoordt die er wellicht bij u leven. Ieder van u is van harte welkom in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Willemshoeverlaan te Spijkenisse. Deze avond is georganiseerd door de kerken die ook elk jaar een gezamenlijke reformatieherdenking houden. De avond begint om 8 uur. Tot slot de collecten. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is bestemd voor de drukkosten van het kerkblad. Het is geen abonnementsgeld natuurlijk, maar de kerkvoordij probeert om het wat kostendekkend te houden. Vandaar de collecte. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoordij. Van harte bij u en jou aanbevolen. Tot zover. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij samen gaan zingen van Psalm 139, het eerste en tweede vers. Psalm 139, vers 1. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. En het tweede, omringt mijn gaan en liggen. Gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde, onbegrensde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden of gij weet alreeds mijn reden. Wij zingen dat in verband met de voorbereidingsdienst op het heilig avondmaal. We staan vanavond stil bij de vraag die de discipelen aan de Heer Jezus stellen, één voor één. Ben ik het, Heere? Laten we zingen, Psalm 139, vers 1 en 2.
Thank you.
Wij zingen naar de belijdenis van het geloof. Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Psalm 119, vers 17. In deze voorbereidingsdienst belijden wij het geloof met de woorden van zondag 30. Vraag en antwoord 81 en 82. Zondag 30, vraag en antwoord 81 en 82. In zondag 30, vraag 81, wordt de volgende vraag gesteld. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord klinkt als volgt. Voor degene die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82, zal men ook diegene tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Antwoord, nee. Want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de hele gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen zulken, totdat zij betering van hun leven bewijzen, door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. Amen. We samen eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen en daarna zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden, wil mij voor struikelen bevrijden. Psalm 17, vers 3, na de lezing van het eerste gedeelte van het formulier om volgende week het avondmaal des Heren te bedienen. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie delen. Ten eerste, we denken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn van God tegen de zonden zo groot is, dat hij die, eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke kruisdood gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart, of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn, en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is, voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aan doen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen en andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterijopstand in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers, twistzieke mensen, en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, mensen die gokken, bijvoorbeeld gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijze die Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van hart en leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Laten wij eerst samen Gods aangezicht zoeken. Kenner van ons hart, u die ons doorgrondt, voor uw aangezicht staan wij en komen wij vanavond. En als geen ander weet u, Heere, of dit de taal van ons hart is. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Of leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. U weet het, Heere, of het verlangen is geworden van ons hart, door uw genade, dat we onze voeten mochten zetten op het smalle pad achter u aan. En wij, bij alle verlangens die in ons hart naar boven komen, ook dit verlangen kennen, u na te volgen. Dagelijks zelfs, ons kruis op ons te nemen, onze heiland te belijden en met een goed geweten tegen de duivel en zijn hele rijk strijden. Dan is er wat gebeurd en daar danken we u voor, Heere, dat u dan in ons leven gekomen bent en ons hebt overwonnen. Niet met de wapens waarmee wij u op afstand houden, maar met de liefde van uw Zoon. Met de kracht van uw Heilige Geest, waardoor het woord voor ons werd een schat van goud. Het evangelie wat we aan ons hart mochten drukken. In deze voorbereidingsdienst bidden wij, Heren, voor uw kinderen dat ze ook vanavond voedsel mogen ontvangen. En u weet het, Heren, of er het verlangen is om volgende week aan te gaan, omdat het geloof zo zwak is. Omdat we zo nodig hebben dat u zelf versterkt. Als u degene bent die het geloof gewerkt hebt, dan hebben we het ook nodig dat u het versterkt. En dat doet u door de tekenen van de sacramenten van morgen, door de doop, volgende week door het avondmaal. Maar voor alle dingen, met uw woord. Zegen dan, Heer, het onderwijs van vanavond. Wij bidden ook voor degenen die u niet kennen, die misschien wel zichzelf voor de gek houden, huichelaar zijn, aangrijpend genoeg, ook in de christelijke gemeente, zijn ze aanwezig. De hypocrieten die zichzelf voorhouden dat het wel goed is en goed zit, maar die in hun leven bewijzen dat ze u niet kennen en dienen. Wilt u ons daaraan ontdekken, Heren, nu we nog leven? Want dan is het niet zo erg als we van een hypocriet iemand worden die erachter komt dat hij bij het verkeerde eind heeft. Het zou veel erger zijn dat we als een hypocriet verloren gaan, zoals Judas, een van de 12. Heren, vanavond in het evangelie spant het erom. Als wij met elkaar de paaszaal binnengaan en u, Heere Jezus, met uw 12 discipelen zien eten en u dan door de profetie van Psalm 41 de vraag, de levensvraag in de harten van de discipelen naar boven laat komen. Ben ik het? Ik ben het toch niet, Heere? O, u weet of we met die vraag lopen wellicht, bang dat we een huichelaar zijn, dat we onszelf iets aanpraten wat helemaal niet zo is. De grond kan ons onder de voeten wegzakken in een week van voorbereiding. En dat is niet zo erg als we daardoor maar uitkomen op die vaste rotsbodem van uw belofte. Als we uitkomen bij de Heere Jezus Christus en als we zijn werk als enige grond voor onze zaligheid hebben. Daarom bidden wij, Heere, dat uw geest ontdekt en ook verbindt aan hem, de Zoon van uw liefde. Sterk uw dienaar in de dienst van het woord en help ons in het luisteren, onze jonge mensen, kinderen, degene die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Wij bidden, Heren, voor de wereld om ons heen, roerig als altijd. Dat is niet veranderd sinds deze wereld een plaats geworden is waar u niet welkom bent. Het zal pas weer anders worden als de wereld gezuiverd is van alle goddeloosheid en u als koning der koningen zult regeren. Met allen die uw naam belijden. Die toekomst wacht en wij bidden onderweg, Heren, dat u ons hoop zult geven. Verwachting voor de gemeente, voor elkaar, voor uw volk Israël, voor de christenheid die vervolgd wordt en verdrukt wordt. Bemoedig onze broeders en zusters in de Heren met uw woord. Wij bidden ook voor de vervolgers, degene die tegen u strijden, omdat ze uw kinderen aanraken. Heren, wilt u hen in het hart grijpen en arresteren zoals u Saulus destijds arresteerde en hem een uitverkoren vat noemde die uw naam droeg onder de heidenen. Wilt u zo, Heren, op de zendingsvelden, in landen waar christenvervolging groot is, maar ook in ons dorp, op ons eiland, werken, dat mensen die bekend staan als goddeloos, vervreemd van u en uw geboden, dat ze door uw genade u leren kennen, Heere Jezus, en zo een getuige worden voor de volken om hen heen. Wij hoeven niet aan te zien wat voor ogen is, dan zouden we de moed verliezen. Wij mogen zien op uw belofte en wij zijn naar binnen gegaan via het koorhek waar het gebed al eeuwenlang op vermeld staat. Geef, Heere, dat deze gemeente zal volharden en dat deze gemeente zalig zal worden. Wilt u zo werken, Heere, in de breedte en in de diepte? Hoop dat onze gemeente geen kaars zal zijn die aan het uitdoven is, maar een licht op de kandelaar, waarvan het licht helder schijnt in de omgeving waar we geplaatst zijn. Heere, hoor ons gebed en ontferm u naar de grootheid van uw barmhartigheid. In uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Wij lezen samen uit de schriften Marcus 14. Ik heb u beloofd, en jou beloofd, om een paar keer te preken uit Marcus 14 deze lijdenstijd. Vanavond doen we dat en de komende weken ook. We lezen samen nu Marcus 14, vers 12 tot en met 26. Twee weken geleden stonden we stil bij de zalving van Jezus. Nu lezen wij vanaf vers 12. Marcus 14, vers 12. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zei tot hen: gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten, dragende een kruik water, volgt die. En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes: de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons aldaar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de twaalven. En als zij aanzaten en aten, zei Jezus: voorwaar, ik zeg u dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tot hem te zeggen: ben ik het? En een ander: ben ik het? Maar hij antwoordde en zei tot hen: het is één uit de twaalven die met mij in de schotel indoopt. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de Zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed zo die mens niet geboren waren geweest. En als zij aten, nam Jezus brood en als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam. En nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun die. En zij dronken allen uit dezelfde. En hij zei tot hen: dat is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. Tot zover. Vanavond in de voorbereidingsdienst staat één vraag centraal. Ben ik het? Die vraag leest u in vers 19. Bij de bediening volgende week hopen we stil te staan bij vers 22 tot en met 25 en bij de dankzegging staan we stil bij vers 26. Vanavond dus vers 19. De vraag gericht tot de Heere Jezus en gesteld door alle discipelen: ben ik het? We zingen samen Psalm 41. Dat zijn de woorden die Jezus aanhaalt en waardoor hij eigenlijk de vraag ontlokt aan de discipelen. De profetie van Psalm 41, dat er iemand zal zijn die zijn hiel zal verheffen en terwijl hij het brood eet, de meester verraadt. Psalm 41, vers 5 en vers 6 zingen wij samen ter inleiding op de prediking. Wat een vraag, hè, gemeente. Ben ik het? Misschien word je wel een beetje bang van. Die vraag. Ben ik het? We willen deze vraag vanuit drie invalshoeken bekijken. In de eerste plaats letten wij op de aanleiding tot die vraag. Hoe komt het dat die vraag gesteld wordt door de discipelen? En dan ook nog eens door allemaal. Niet alleen door Judas. Dus de aanleiding tot die vraag. In de tweede plaats de intensiteit van die vraag. En daar kunnen we ons allebei voorstellen. Hè? Dat is nogal een vraag. Ben ik het die u verraden zal? En tot slot, en dat zit er ook in. Al zou je dat misschien niet op het eerste gezicht zeggen. De troost in die vraag. Ben ik het? En dan letten we vooral op het feit dat de discipelen me stellen met het oog op Jezus. Ze zeggen tot hem. Ben ik het? Allemaal. Ben ik het? De aanleiding tot die vraag, de intensiteit van die vraag, de troost in die vraag. Eerst dus de aanleiding tot deze vraag. Gemeente, jonge mensen, alles is klaar. De paaszaal is in gereedheid gebracht. Er is een plek gevonden waar Jezus met zijn discipelen zich kan terugtrekken om het laatste avondmaal te houden. Bijzonder is dat, hè? Dat de Heer Jezus, in een andere evangelie lezen we dat, het grotelijks begeerd heeft. Het intens verlangd heeft om met zijn discipelen nog één keer samen te zijn. Tafelgemeenschap te onderhouden. Brood en wijn te delen. Als onderstreping van zijn liefde tot hen. Dat staat allemaal te gebeuren. Voordat Jezus de dood ingaat. Het vindt plaats in de nacht waarin Jezus verraden wordt. Kort voor het sterven aan het kruis. En gemeente, het is zijn initiatief. Hij neemt de discipelen mee. En hij zorgt ervoor dat er een plek is, uiteindelijk, waar ze kunnen samenkomen. En mag ik het dan zo zeggen, gemeente, dan dient Jezus zichzelf op. Want dat gaat gebeuren. Het Lam Gods, dat geeft zichzelf. Hij zal het straks ook zeggen, en volgende week zullen we die woorden wat uitwerken. Dit is het bloed van het Nieuwe Testament en dit is mijn lichaam, terwijl het brood rondgaat. Jezus deelt zichzelf mee in die nacht. Nou, als we de vers op ons in laten werken, vers 17, het is avond geworden, hij komt, Jezus komt met de 12 en dan gebeurt het. Ze zitten samen aan, dus alles is in gereedheid gebracht. Alle 12 zijn ze er. De kring is compleet. De geestelijke familie zit samen rond de oudste broeder. Wat moet dat een machtig moment geweest zijn. Heel intiem. Rijk. En dan ineens. Als een donderslag bij heldere hemel. Zo moet dat voor de discipelen zijn overgekomen. Eens die woorden, vers 18 uit Psalm 41. Voorwaar, ik zeg u, dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Niet in het voorbijgaan, maar terwijl ze aan tafel zitten. En met elkaar eten, gemeenschap onderhouden. En je kunt je ook afvragen vanavond, waarom zegt de Heer Jezus dat zo? Ik bedoel, waarom legt hij die profetie op tafel neer? Zodat al die discipelen dat horen. Jezus weet toch dat Judas hem zal gaan verraden? Waarom zeg je dat niet tegen Judas? Weet jij, Judas, dat Psalm 41 in vervulling zal gaan? Jij bent het die mij gaat verraden. Jezus weet het en Judas weet het. Maar zo doet Jezus het niet. Hij zegt het ten aanhoren van al die 12 discipelen als de onderlinge gemeenschap op een hoogtepunt is. Die met mij eet. Ja, dat doen ze allemaal. Wat een spanning, hè. Voel je het aan vanavond? Probeer het mee te voelen vanavond, wat er gebeurt in die paaszaal. Ineens is er spanning in die zaal. Er is die geestelijke gemeenschap ruw verstoord door deze vreselijke profetie, want dat is het. We kennen heel wat mooiere profetieën, Jesaja 53 bijvoorbeeld. Maar dit is nogal een profetie. De schrik slaat iedereen om het hart. Is het Jezus daarom te doen? In zekere zin wel, ja. Jezus schudt aan de levensboom van alle discipelen met deze profetie. En dat zal ik straks nog wat uitwerken. Maar eerst dit. Wat is nou de aanleiding tot die bange vraag die de discipelen dan gaan stellen aan Jezus? Ben ik het? De aanleiding is deze, dat Jezus met deze woorden uit Psalm 41 laat zien dat niet het lot, niet een mens ervoor zorgt dat Jezus overgeleverd wordt, maar dat hij zelf degene is die de regie in handen houdt. Misschien is het u wel eens opgevallen in de evangelie, als het gaat over de overlevering van Jezus, dan kun je dat op drie manieren bekijken. In de eerste plaats zo dat mensen Jezus overleveren om gekruisigd te worden. Maar er is nog een andere invalshoek. Dat Jezus zichzelf overgeeft om overgeleverd te worden. En er is nog een derde invalshoek. Dat is dat God Jezus overlevert. Petrus zal dat laten zeggen in Handelingen 2, dat door de bepaalde raad en voorkennis van God Jezus aan het kruis is geslagen. Nou, deze profetie, Psalm 41, die laat zien dat Jezus niet maar alles willoos ondergaat. Het moest gebeuren. Het kon niet anders. Het kon ook niet anders blijkbaar dat Judas hem zou verraden. Het hoort bij de last die Jezus op zich zal nemen, dat een van zijn vertrouwelingen hem zal verraden. Het moet gebeuren. De uitlevering van Jezus is geen ongeluk, geen fout. Jezus is niet een slachtoffer van verraad, hoogverraad. Maar Jezus is Gods slachtoffer. Judas is ten volle verantwoordelijk. Maar Jezus is Gods slachtoffer voor de zonden op het offer gelegd. Daarin ligt ook een troost, gemeente, voor het geloof. Jezus is geen martelaar die het allemaal maar moet ondergaan. Jezus is de middelaar die het wil ondergaan. Moet je volgende week aan denken. Als het avondmaal bediend wordt. Het is niet omdat mensen Jezus in nauw dreven, maar omdat hij het zelf wilde. En dan nog wat, gemeente. Valt het u op dat niemand van de discipelen tegenspreekt? Dat niemand zegt, nou, dat meent u niet. Iemand die met u eet, zal mij verraden? Zal u verraden? Dat kan niet waar zijn. U hebt ons geroepen. Wij zijn uw volgelingen, uw discipelen. Niemand twijfelt een ogenblik blijkbaar aan de waarheid van die woorden. Straks is het anders trouwens, als Jezus zegt dat de herder geslagen zal worden en de schapen verstrooid zullen worden. Dan gaan ze ineens in de verdediging en zeggen ze, nee, dat loopt niet zo vaart, meester. Petrus zegt, al verlaten ze u allemaal, ik niet. En de andere discipelen, dat vergeten wij vaak, maar die hebben precies hetzelfde gezegd hoor. Wij verlaten u niet, wij blijven bij u. Maar hier, niets van het al. Niemand neemt aanstoot aan de woorden van de Heer Jezus. Valt het u op dat ze elkaar ook niet gaan aankijken? Zou hij het zijn? Zou hij het zijn? Het enige wat Jezus ontlokt aan de harten van de discipelen is deze vraag. Ben ik het? Dat is zelfbeproeving, gemeente. En dat is een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding op het avondmaal. Nou, in dit schriftgedeelte zie je dat Jezus zelf degene is die de zelfbeproeving ontlokt, uitwerkt, aanjaagt. Ben ik het, Heere? Ben ik het? Blijkbaar zijn de discipelen daar niet te goed voor, u wel? Dit zijn namelijk de discipelen, vergeten wij dat niet, gemeente. Dit zijn namelijk de discipelen die strijden in dezezelfde paaszaal wie de meeste is, wie het meest geestelijk is. Dit zijn de discipelen die voordat ze de paaszaal ingingen, hun voeten, de voeten van de ander niet wilden wassen. Totdat Jezus zelf zei, ik zal het doen. En ik geef jullie een voorbeeld. Zo zijn ze aan tafel gegaan. Met dat voorbeeld van de meesten nog op hun netvlies. Dat ze niet wilden buigen. Dat ze de meesten waren, maar niet de minste. En dan zegt Jezus aan tafel, voorwaar ik zeg u dat een van u die met mij eet, mij zal verraden. Daar zijn ze blijkbaar ook niet te goed voor. Niet te slecht voor. Gemeente, wat een spanning. En die spanning wordt niet opgelost door Jezus. Het zwaard van Damocles dat hangt als het ware boven de hoofden van die discipelen. En ja, op wie zal het nou vallen? Wie zal het treffen? Wie is het? En die vraag stellen ze zichzelf niet. Ben ik het? Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De aanleiding tot die vraag, de intensiteit van die vraag. U moet dat morgen maar eens doen. Als u op internet, achter internet zit, dan moet u maar eens intikken. Niet nu doen jongens, maar straks, morgen. Da Vinci, de schilder. Het laatste avondmaal. En dan moet je eens kijken hoe de schilder Da Vinci de gemoedsgesteldheid van die 12 discipelen heeft verbeeld. Als je er inzoomt op die gezichten, dan zie je op de gezichten van allemaal, alle 12, bepaalde schrik, huiver, ontzetting. Judas die deinst terug op dat schilderij. En de anderen die staan verschrikt om Jezus heen. Ontzetting. Ben ik het, heren? Ja, ook Judas heeft dat gezegd. Daar moet ik wel even aandacht aan geven vanavond, die tragische figuur Judas. Ook hij heeft het gezegd. Ben ik het, heren? Maar ik denk vanuit een houding, ik weet mijzelf geen houding te geven. Ben ik het? Laat ik het ook maar zeggen. Sommige commentaren zeggen, Judas is de eerste geweest die dat gezegd heeft. En de anderen zijn hem nagevolgd. Ik denk het niet. Ik denk dat Judas zich heeft gevoegd bij de anderen. Hij kon niet achterblijven, huichelaar, als hij was. Ben ik het, heren? Natuurlijk wist hij het. Maar ja, als je als enige van de 12 zwijgt, dan weet iedereen dat jij het bent. Dus hij voegt zich bij het koor. Ben ik het, heren? Maar wat ons nog veel meer verbaast, gemeente, tenminste mij wel in de voorbereiding, was dat het iedereen aangaat. We lezen in vers 19, en zij begonnen bedroefd te worden. Dat kun je wel voorstellen, Als je discipel van Jezus bent en je mag achter hem aankomen en de Heer Jezus zegt op een gegeven moment: één van jullie zal mij verraden. En ik dacht, zegt iemand, dat het evangelie rust gaf, vrede, blijdschap. Wat moet ik nou met zo'n woord van Jezus? Wij denken vaak toch wel een beetje eenzijdig over het evangelie. Alsof het evangelie alleen maar pleisters op de wond geeft. Weet u dat het evangelie ook kan verschrikken? Heilzaam is dat, hoor. Dat je ineens verschrikt wordt. Dat er ineens onrust ontstaat. Dat alle vanzelfsprekendheid die je tot op vandaag had, weggeblazen wordt. Want gemeente, dat moet eraan in het leven met de Heren. De vanzelfsprekendheid. Dat het allemaal zo gewoon is dat je Jezus volgt en wie Jezus volgt, ja, het gaat allemaal vanzelf, het kabbelt en kabbelt en kabbelt. Niet dus. Het werk van de Heilige Geest is dat hij voortdurend dynamiet legt onder valse rust. Vanzelfsprekendheid. Alsof het niet meer dan normaal is dat je een discipel van de Heer Jezus bent. Weet je, het is niet zo ongewoon als dat. Dat je een volgeling mag zijn van hem. Dat je de Heer Jezus lief hebt gekregen. Herken je dat? Beleid je dat ook? Dat het echt een puur wonder is. Een verrassing van je welste. Dat je er één mag zijn. Die mag zingen van harte: ik zet mijn treden in uw spoor. Kun je het wonder toch niet op? Waarom mag ik er zo in zijn? Waarom ben ik er zo in geworden? Nou, die vanzelfsprekendheid die moet eraan. En de Heer Jezus kan verschillende manieren gebruiken om die vanzelfsprekendheid weg te nemen. Misschien wel door een confronterende boodschap. Misschien is het zo wel gegaan in jouw leven, in uw leven. Die preek die heel dichtbij kwam en die zoveel stof deed opwaaien. Alle vanzelfsprekendheid ging eraan. Je dacht dat je er was. En je dacht dat het allemaal wel akkoord was en wel goed was. Totdat een preek heel veel stof deed opwaaien. Misschien ook wel door een confronterende gebeurtenis in je leven. Dat alle vanzelfsprekendheid van het leven weg ebde. Het evangeliegemeente, dat plaatst ons persoonlijk voor het aangezicht van God. Het evangelie plaatst ons persoonlijk voor Jezus. Je kunt niet opgaan in de massa. Als zondaar niet, we zijn allemaal zondaren, maar blijkbaar ook niet als discipel, we zijn allemaal discipelen. Nee, het evangelie dat wil ons steeds weer heel persoonlijk in overweging geven: waar sta ik? Wie ben ik? En wat zal er van mij worden? En dan moet u opletten wie daarvoor zorgt. Wie zorgt er nou voor die schrik? Voor die ontzetting? Wie zorgt er nu voor die vraag? Jezus. Jonge mensen, kinderen, het is net als met, misschien heb je het wel eens meegemaakt, zo'n pook bij een open haard. Het vuur brandt. Wanneer gebruik je die pook? Als de bedoeling van die pook waarmee je het vuur gaat porren, is het de bedoeling dat je heel veel stof laat opwaaien? Ja, dat is een gevolg. Maar dat is niet het doel. Wat is het doel? Het vuur moet oplaaien. En daarvoor is het gewoon nodig dat erin geport wordt. Anders dan... Nou ja, je weet wat er gebeurt. Vuur wat je geen aandacht geeft, dat gaat uit langzaam, maar zeker, het smult nog een beetje na. En als je niet oppast, dan is het uit. Duurt lang, maar toch. Dus het dient een positief doel. Die schrik die de Heer Jezus veroorzaakt, hou dat vast, want het is niet om de poten onder de stoel van de discipelen weg te zagen. Het dient een positief doel. Maar daarom is het wel nodig dat die levensvraag gesteld wordt. Iemand zegt, maar hoe moet dat dan in deze week van voorbereiding? Moet ik mijzelf gaan afvragen deze week of ik Jezus zal gaan verraden? Nee. Laat ik daar maar heel duidelijk over zijn. Nee. Dan moet u zichzelf niet gaan afvragen. De discipelen stonden op een heel bepaalde plek in de heilsgeschiedenis. Toen en daar. Wij hoeven ons niet opnieuw te gaan afvragen of wij Jezus gaan verraden. Dat hoeven wij niet na te doen. En toch gaat het wel in deze vraag om wie ik ben. En wie ik zal zijn. Vraag je dat nooit af? Petrus heeft het zich wel afgevraagd. Ja, die rotsman. De man die zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ben ik het, Heere? Johannes, de discipel die heel vertrouwelijk met de Heer Jezus omging, hij heeft zichzelf afgevraagd, ben ik het? Waarom? Gemeente, iemand zei eens, wij kunnen wel op onze vingers uitrekenen dat we sterven zullen, maar we kunnen niet op onze vingers uitrekenen dat we zalig zullen worden. Dat is een van de grote verrassingen die God voor zijn kinderen heeft weggelegd. Het hele evangelie is een wonder in onze ogen. Het hele evangelie is een wonder in onze ogen. En dan gaat de poker in. Voorwaar, ik zeg u dat een van u die met mij eet mij zal verraden. En de een na de ander vraagt, ben ik het? Het geloof is een onrustig ding. En in de gelovige is heel veel onrust. Hoe onstandvastig is het hart van een kind van God? Er is niemand die zichzelf afvraagt, ben ik een huichelaar dan een christen? Een huichelaar vraagt zichzelf niet af, ben ik het? Nou, Judas wel, hè? Hij hield de schijn op dat hij ook een discipel was. Maar hij komt straks aan het licht als een man die wel stand ophield, maar die verloren gaat. Avondmaalsgangers die herkennen op een bepaalde manier iets van deze onvanzelfsprekendheid, dat het maar niet gewoon is dat je de Heer Jezus kent, dat je hem dienen mag, dat je hem volgt, dat je hem lief hebt en dat hij jou lief heeft. Ze houden het voor mogelijk als ze zien op zichzelf dat ze huichelen. Weet u wat Paulus zichzelf eens heeft afgevraagd? Ik heb anderen gepredikt. Maar oh, dat ik niet zelf verwerpelijk bevonden zou worden. Confronterend is dat, gemeente. En toch, voor het geloof kan het geen kwaad, gemeente, als deze vraag gesteld wordt. Jezus weet wel wat zijn discipelen kunnen lijden. En die vraag legt hen echt geen te zware last op. Kijk, als het huwelijk goed is, dan kan je vrouw best eens vragen, hoe zit het nou met die liefde? Dat is helemaal niet erg. En andersom. Ja, als toch al nooit wat was. Dan komt er een eerlijk antwoord als het goed is. En een goed huwelijk kan het wel leiden. Jezus weet wat zijn discipelen kunnen dragen. En deze vraag die hij laat opkomen in de harten van zijn discipelen dient alleen maar om des te sterker te wortelen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Daar is het avondmaal voor bedoeld. Als je nou aanloopt tegen de zwakheid van je geloof, als je nou aanloopt tegen de weinige vurigheid, dat je soms zo weinig in beweging bent te zetten op geestelijk terrein, en dat je zegt, moet de Heer Jezus nou met mij doen, en met mijn geloof, en met mijn liefde, en met mijn ijver, wat stelt het voor? Nou, dan kan je ook wel iets voorstellen bij de vraag van de discipelen, toch? Ben ik het? Zou ik het zijn? Jezus jaagt je daarmee niet weg. Maar hij roept die vraag op om al die discipelen naar hem toe te trekken. In de Herziene Statenvertaling is deze vraag net iets anders vertaald. Niet ben ik het, maar ik ben het toch niet. Terecht. Ik ben het toch niet. Waarom terecht? Nou, omdat de discipelen tenminste de vraag stellen met het oog op de Heer Jezus. Let op, zij begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tot hem te zeggen. Ben ik het? In de andere evangelie staat het nog weer anders. Daar staat dat de 11 discipelen, behalve Judas dus, zeggen... Ben ik het, Heere? Dat hoor je niet van Judas. Die zegt niet Heere. Die voegt wel bij de anderen, maar je hoort al aan zijn stem en aan zijn woorden dat het niet gemeend is. Ben ik het, Heere? Ik ben het toch niet? Dan brengen wij de laatste gedachte, de vertroosting in die vraag. Heel intens is die vraag. En toch ligt er een troost in. Dat is deze. Waarom, gemeente, kan het eigenlijk niet bestaan dat de discipelen hem zullen verraden? Ik bedoel dan die 11, hè? Die deden Jezus kennen. Van hart tot hart. Waarom bestaat het niet? Omdat ze een discipel zijn van hem. Omdat hun leven in handen ligt van hem. Omdat zij zonder hem niets kunnen doen. Omdat zij van hem alles ontvangen. Nou, als je het hebt over zelfbeproeving, gemeente, dat is zelfbeproeving. Niet dat je geestelijk gaat navelstaren, dat je naar jezelf gaat kijken en jezelf gaat afvragen. Zou ik de Heer Jezus niet verraden? Dit is zelfbeproeving. Die vraag... stellen met het oog op hem. Want deze vraag, gemeente, werkt de discipelen niet terug op zichzelf. Wat dacht u? Het echte geloof, dat zal alleen maar meer toevlucht nemen tot hem. Juist door zo'n vraag ben ik het. Heere, waar moet ik dan anders naartoe dan naar u alleen, die mij die vraag eigenlijk laat stellen? Hier ben ik, Heere. Zie mij aan. Ben ik het? De een na de ander stelt de vraag met het oog gericht op Jezus. En daar ligt de vertroosting en de vastheid en de zekerheid van het geloof. De zaligheid hangt niet aan een draadje waarbij je maar moet afvragen of het allemaal... niet ter elfde uren nog anders kan worden. De zaligheid hangt niet af van de stemming van mijn hart, van mijn gevoeligheid, maar de zaligheid ligt vast in de drie enige God. In het werk van de Heer Jezus Christus. En gemeente, is het dan nog erg om die vraag te stellen deze week. En erachter te komen dat je inderdaad nog zoveel overblijvende zwakheid hebt, dat het als het aan jou ligt, je hem zou kunnen verlaten. Maar dat met die overblijvende zwakheid er maar één weg overblijft, dat is waar dan heen? Tot u alleen. U zult ons niet verstoten. Heeft ook voor Judas gegolden hoor. Maar Judas, hij kreeg het niet over zijn lippen, ik ben het, ik ben het. Hij zei alleen maar, ben ik het? Gemeente, waar ligt het voor u vast? Ligt het ook vast op Golgotha? Ligt het vast omdat hij betaald heeft voor jouw zonde? Is dat de enige vastheid bij alle onstandvastigheid die je aantreft in je leven? Het staat niet met zoveel woorden in dit evangelie, maar Judas loopt na verloop van tijd weg om niet meer terug te keren. Tenminste niet meer in de kring van de 12 discipelen. De rest blijft zitten. Ze zijn niet weg te slaan bij Jezus. Al klaagt de duivel ze aan. Al zegt hun geweten dat ze tegen alle geboden van God gezondigd hebben. Ze zijn niet bij Jezus weg te slaan. U ook niet? Dan moet ik anders heen. U hebt de woorden van het eeuwige leven. Heere, toets mijn hart maar. Beproef mij. Zie of ik diegene ben. Ze verlaten hem niet. Ja, straks wel. Ze worden geërgerd aan hem. En Jezus, hij verlaat ze niet. Zelfs dan niet. Gemeente, is dat geen wonder. Hoeveel keren hebt u hem vergeten? Hoeveel keren gaat u hem nog vergeten? En ik ben in zijn handpalmen gegraveerd. God vergeet mij niet. Hoeveel keren ben ik hem ontrouw geweest? Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. De troost, gemeente, in deze vraag is deze. Dat deze vraag, gericht met het oog op de Heer Jezus, laat zien dat het geloof niet groot van zichzelf denkt, maar groot van de Heer Jezus. Tobbers, twijfelaars, heb je aan Jezus genoeg? Verloochen je meester dan niet door volgende week te blijven zitten. Maar kom aan zijn tafel. Ja, maar dat is toch voor mensen die bekeerd zijn? Oh, werkelijk? Zo lees ik het niet in mijn Bijbel. Trouwens, bekeerde mensen bestaan niet, wist u dat? Het is voor mensen die onstandvastig zijn, zichzelf zo onverzekerd vinden, onstabiel, die zichzelf moeten afvragen, als ze kijken naar de toekomst, zou ik staande blijven? Ik heb al zo te strijden met allerlei onreinheid, met allerlei zonden van binnen, met allerlei verkeerde gedachten uit het verleden. Het geloof is niet zelfverzekerd. Bekeerde mensen, wie zijn dat? Bekeerd ben je pas als je sterft. Dan is het voorbij, want dat proces van bekering gaat dagelijks door. Het geloof is niet zelfverzekerd, maar heeft als enige verzekering deze. Dat hij niet tegenvalt. En dat hij niet loslaat het werk van zijn handen. En dat niemand ze uit zijn hand zal rukken. Als er nou iemand zegt die aan het eind, iemand zegt aan het eind van de preek, dat was niet voor mij. Dan zeg ik tegen u, wie meent te staan, die ziet toe dat hij niet vallen. Als je denkt dat je zo'n uitgeleider als David en zo'n uitgeleider als Petrus niet zal overkomen, dan ken je jezelf nog niet. Als je nooit gevreesd hebt, als je jezelf nooit deze vraag stelt, moet je vrezen. Zeer vrezen. Maar als je nou vreest, ben ik het Heere. Hoef je niet te vrezen. Ik heb voor u gebeden, mijn discipelen, dat uw geloof niet ophoude. Jezus gaat zich hier niet geruststellen. Nou, jullie niet. Het is er maar eentje. Zal zo vaak niet lopen. Petrus, je hebt zo'n machtige belijdenis gedaan. Johannes, je ligt zo dicht bij mij aan tafel. Dat gaat jou niet overkomen. Rustig maar. Nee, nee. Jezus drijft op zichzelf aan. Trekt zijn discipelen naar zich toe. Met deze woorden uit Psalm 41. Dat is avondmaal. Je bent niet meer bij Jezus weg te slaan. Omdat hij je naar zich toe trekt. Nou, onderzoek zomaar of je in het geloof bent deze week. Door de toevlucht te nemen tot de Heer Jezus Christus. En als de storm dan losbreekt, dan weten wij één ding, dat rotte bomen omvallen, maar dat gezonde bomen, al moeten ze veel verduren, niet omvallen. De wortels die worden alleen maar sterker en steviger en al vaster in de bodem geworteld. Dat is de uitwerking van die vraag die de Heer Jezus laat stellen. Ben ik het Heere? Nee, Jezus zegt vanavond niet tegen u of jou ja of nee, jij bent het niet. Nogmaals en tot slot. Jezus doet maar één ding. Met dit woord hem naar je toe trekken. Beproef vrij van omhoog mijn hart, wat voor uw oog alwetende steeds open ligt. Beproef mij maar. Toets mijn gangen. U weet van al mijn verlangen. En stel mijn oogmerk in de dag. Zo een gezegende week van voorbereiden gewenst. Amen. Laten we zingen Psalm 26, het tweede en derde vers. Psalm 26, vers 2 en 3. Uw goede tierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. Psalm 26, vers 2 en 3. Laten wij samen danken. Het ligt zo vast, Heere, in Uzelf. Omdat U gebeden hebt voor Uw discipelen en voor allen die in Uw naam geloven. Toen U met hen in de wereld was, bewaarde U hen in Uw naam, die de Vader U gegeven had. En allen die U gegeven zijn, hebt U bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de Zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld zou worden. Bewaar ons, Heere, in Uw liefde, Uw trouw, Uw geduld, Uw wonderlijke genade, waar we alleen maar van kunnen stamelen en op de knieën in verwondering het uitzeggen. Ik heb het niet verdiend, Heere, dat U mij opzocht. Ik heb het al helemaal niet verdiend dat U mij bewaart en blijft opzoeken. Ik heb U vergeten, dagen zonder getal, en er zijn nog van die dagen dat ik U niet gedenk en dat ik U vergeet. En U vergeet ons niet. We zijn altijd in Uw gedachten. Vanmorgen hebben we het gehoord. Wat is de mens dat U aan hem gedenkt, in en om Uw Zoon, Jezus Christus. Geef ons, Heere, een rijke maaltijd volgende week. En laat deze week van voorbereiding geen week zijn waarin we zelf gaan knutselen en aan het werk gaan om onszelf op de been te houden. Maar dat we zo kreupel als we zijn, zo instabiel als we ons voelen, zullen vluchten tot U, die niemand van ons laat staan. Heere, zegen Uw woord. Ga met ons mee de nieuwe week in. Zegent U de samenkomsten, de catechisatie van morgen. Als we voor het laatst dit seizoen samenkomen met de belijdeniscatechisant en de andere catechisanten. Zegent U de man- en de vrouwenvereniging. Dat het uren zullen zijn waarin Uw woord open gaat en waarin er van hart tot hart ontmoeting mag zijn. Zegen ook de bezinningsavond ter voorbereiding op de aanstaande zondag. Geleid ons naar huis en breng ons daar veilig aan. En als we alleen thuiskomen, wees ook dan nabij. U bent, Heere, nabij de ziel die tot U zucht en U troost het hart wat schrijend tot U vlucht. Geef moed om voor te gaan, Heer, ook als we moe zijn. Moe van het leven, van de drukte, van de jacht, van de tijd. Er is maar één plek, Heere, waar we tot rust komen. Dat is aan Uw voeten, maar soms is het zo moeilijk om die plek te vinden, omdat we onszelf veel te veel verantwoordelijk voelen. Dingen naar ons toe halen. Ons verantwoordelijk voelen voor dingen waarvoor we ons niet verantwoordelijk hoeven te voelen. Maar het leven kan ook met zijn verantwoordelijkheden zo'n beslag op ons leggen, dat we nauwelijks de tijd hebben. Heere, U weet hoe het gesteld is aan mij. U weet ook of we daarin eerlijk zijn naar U toe. Zegen, Heere, de overleggingen van ons hart en leid ons in Uw waarheid. Hoor ons gebed in de dank voor alle dingen die U gaf vandaag. Om Jezus wil uit genade. Amen. De slotzang voor vanavond is Psalm 139, vers 14. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Psalm 139, vers 14. Drijf uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.